zegt het volgende. Maak voor u haaldbuidels, meervoud, haaldbuidels die niet versleten. Een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Ik zou willen beginnen met te vertellen dat ik iemand ken die al 22 jaar rookt. De laatste jaren rookt ze hevig. Ze rookt 2 pakken sigaretten per dag. Ze is ervan bewust dat het slecht is voor haar gezondheid. We kennen allemaal de neveneffecten van dagelijks veel roken. De befaamde chronische rokershoest. Kortademigheid bij zware inspanningen, frequent verkouden zijn, kan dat allemaal wel. Maar desondanks dat zij deze dagelijkse nevenwerkingen ook in haar leven ziet, elke dag, en desondanks het feit dat ze het echt ook bewust is, dat ze ervan bewust is dat het slecht is voor haar gezondheid, toch blijft ze aan dat tempo smoren. Ze blijft 2 pakken per dag sigaretten smoren. Ze zegt zelf dat ze wel wil stoppen, maar dat het te moeilijk is voor haar. Het is al jaren dat ze nu dat tempo aanhoudt, dat ze gewoon is aan die dagelijkse dosis nicotine van 50 sigaretten per dag. En het geeft haar een goed gevoel. Het is nog het enige in haar leven dat ze zegt dat we nog een goed gevoel heeft. Zie, ze zou het te veel missen. Maar nu, een tijdje geleden, had ze besloten om een poging te wagen om er niet mee te stoppen, maar om te verminderen. Ze had al een paar keer geprobeerd. Maar nu meende ze het. Ze wou echt minder gaan smoren. Dus ze had besloten om dagelijks nog 1 pak sigaretten per dag te smoren. En in het begin lukte dat redelijk goed. Maar natuurlijk, na een paar dagen ga je lichaam beginnen protesteren. Want het is gewoon aan een hogere dosis nicotine. 2 pak per dag. En natuurlijk, de ontwenningsverschijnselen begonnen te komen. Ze begon in sombere stemmingen te geraken. Regelmatig had ze hoofdpijn, ze sliep slecht, concentratieproblemen, en ze beefde. Want haar lichaam vroeg naar een hogere dosis. Haar lichaam riep daarnaar. En ze wou dat wel tegenin gaan, ze wou wel proberen dat aan te vechten, om bij die ene pak te blijven, maar het mocht niet baten. Ze moest toegeven, ze kon niet anders. Ze moest toegeven. En na een paar dagen zat ze alweer aan haar dagelijkse dosis 2 pakken nicotine per dag. Maar zoals ik al gezegd had, was niet de eerste keer dat ze probeerde te verminderen. En voor de zoveelste keer besefte ze dat ze met een probleem zat. Ze zat met iets in haar leven die haar in haar macht had. Ze was verslaafd aan roken. Het was een ernstige verslaving. Ze besefte dat maar al te goed. En ze kon er gewoon niet mee stoppen. Ze kon zelfs niet eens verminderen met de stop met de rook. En ze zei tegen me dat het zeer frustrerend was om te zien dat er iets is die haar in haar macht heeft. Om te zien dat ze niet kan stoppen met de smoren. En ze weet heel goed dat het haar gezondheid kapot maakt. En ze weet heel goed dat het een zeer kostelijke gewoonte is. Maar het probleem is dat ze gewoon de wilskracht niet heeft om komaf te maken. Ze heeft de wilskracht niet om komaf te maken met de verslaving. Ik weet niet of jullie al gehoord hebben van eetbuistoornissen. Iemand die leidt aan eetbuistoornissen, die eet heel vaak, heel erg veel in een korte tijd. Zelfs al heb je geen honger, je eet, je blijft dooreten. Je voelt ook hier in dat geval dat het eten van grote hoeveelheden voedsel nog het enige is die je een vorm van geluk brengt, die je enig goed gevoel heeft in je leven. En je geniet er echt van. Maar net zoals bij roken geloof je ook dat het niet echt goed is voor je gezondheid, overeten, grote hoeveelheden voedsel eten. Maar je kan er ook in dat geval hier niet tegenop. Het is sterker dan jezelf. Maar leg je erbij neer. Met alle gevolgen van dien, ook hier de neveneffecten, heb je overgewicht, slaapgebrek, moeheid en hoge cholesterol. Ook hier vind je dat je onmachtig bent en heb je de wilskracht niet om er tegenin te gaan. Het is gemakkelijker voor jou om eraan toe te geven, dan er tegenin te gaan. En zo kan ik nog vele voorbeelden geven van voorbeelden van dingen waaraan mensen verslaafd kunnen zijn. Hey, denk maar aan alcoholverslaving of hokverslaving. Denk maar aan televisieverslaving of internetverslaving. Dat zijn allemaal dingen waaraan mensen, ook christenen, kunnen verslaafd zijn. Dingen die ook christenen in hun macht hebben. Zie je? En ook wij christenen ervaren dat we wilskracht tekort komen om die een of andere verslaving op te heen. En we zijn inderdaad verontwaardigd als we in zo'n toestand terechtkomen. We zijn verontwaardigd als we zien dat we die verslaving niet meester kunnen. Dat we in de macht zitten van die verslaving. En we vragen onszelf af, zou ik in feite de wilskracht kunnen aankweken, als het ware, in mezelf, om die verslaving te overwinnen? Zou ik niet mijn wilskracht om kunnen vormen, veranderen, om dat tegenin te gaan en die verslaving meester te kunnen? Dat je niet altijd de gemakkelijkste weg kiest, dat je niet altijd de weg van de mensen weest dat kiest. Wel, het antwoord daarop is zeker en vast. We kunnen onze wilskracht, onze eigen wilskracht, gaan veranderen om dat tegenin te gaan. Ik zou daar iets wel over zeggen vandaag, in deze morgen. Maar voordat ik daar iets over wil zeggen, wil ik toch eerst een keer definiëren wat wilskracht nu precies is. Ik heb in het woordenboek de definitie eens opgezocht. En dit is wat het zegt. Wilskracht is het vermogen om iets te willen en die wil ook uit te voeren. Wilskracht is het vermogen om iets te willen en die wilskracht... En die wil ook uit te voeren. Nu, alle van ons hier aanwezig vandaag hebben een zekere wilskracht. Alle van ons hebben vandaag hier aanwezig een bepaald vermogen, een capaciteit om dus bepaalde dingen te willen. En ook om die bepaalde dingen die we willen ook tot uitvoering te brengen. Alle van ons hier vandaag aanwezig heeft dat. Elk mens wil iets in zijn leven doen. Hij wil iets verwezenlijken. Hij wil graag iets nuttigs doen. Hij wil van betekenis zijn. Zie je? Maar niet elk mens slaagt daar ook in die opzet, om zijn wil ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Vele mensen ook verwezenlijken niet echt wat ze willen. En dat komt, dat heeft een paar oorzaken, dat geeft zijn redenen. Het kan zijn door omstandigheden, maar de twee voornaamste bronnen van het feit of je nu slaagt en je opzet om je wel uit te voeren of niet. Wel, die twee belangrijkste dingen in jouw leven, dat zijn vooral ten eerste, hoe sterk zijn jouw verlangens? En ten tweede, hoe sterk is jouw overtuiging? Ik herhaal, hoe sterk zijn jouw verlangens naar hetgeen je wil? En ten tweede, in hoeverre ben je ervan overtuigd dat hetgeen je wil ook je verlossingen zal inlossen? Het is redelijk theoretisch, maar ik ga een voorbeeld geven. Wilskracht heeft vooral te maken met de verlangens die je heeft en met je verstand. De dingen die je denkt. Ik ga een voorbeeld geven. Stel, om 6:00 morgens, de wekker gaat af. En je weet wat dat wil zeggen. Je verstand zegt nu dat je langzamerhand van een horizontale positie naar een verticale positie moet overgaan. Maar natuurlijk, wat jouw lichaam zegt, dat is iets helemaal anders. Je lichaam wil niet naar die verticale positie. Dat wil nog een beetje blijven liggen. Het wil nog een paar minuten blijven liggen in die horizontale positie. Dus je verlangt om te blijven liggen, maar je verstand zegt, nee, je mag niet blijven liggen, je moet opstaan. Er is daar een conflict. Zie je? Je verstand zit in conflict met je verlangens en je emoties. Nu komt de wilskracht in het spel. Nu moet je keuze maken. Ofwel ga je luisteren naar je lichaam, ga je niet opstaan, ofwel ga je luisteren naar je verstand en wel opstaan. En als je niet vlug beslist, kan het maar best zijn dat je maar weer binnen een uur nog een keer mag kiezen. Zie je? Dus, als je job en je werk belangrijk is voor u, ja, en je wilt het ook echt behouden, dan zal je echt een groot verlangen hebben, en zal je hard daar naar uitgaan, omdat je weet dat het belangrijk is, om naar je werk te gaan en ga je opstaan. Zie je? Inderdaad, uit bed kruipen om 6:00. Maar, als je geneigd bent om toe te geven aan je tijdelijk gemak, dan ga je geneigd zijn om nog een keer jezelf om te draaien. Om misschien helemaal niet naar werk te gaan. Je weet. Zie je? En dat is ook wel een beetje normaal dat je soms toegeeft aan je lichaam. Ja, we hebben er allemaal wel een beetje problemen mee. Maar het probleem is dat wat het lichaam wil, niet altijd het goede is. Meestal is wat je lichaam wilt, niet altijd het goede. meestal wat dat je verlangens zeggen, is niet altijd het goede. En ik wil een keer een voorbeeldje geven uit de schrift. De Heer zegt daar ook iets over. Over de neiging die wij hebben om altijd maar toe te geven aan onze verlangens. In plaats van een keer meer te gaan luisteren als verstand. Weet je nog toen de Heer in de tuin van Gethsemane toekwam? Met zijn discipelen. En hij zei tegen Jacobus, Johannes en Petrus om even verder te gaan, om te gaan bidden. En inderdaad, Jezus gaat verder. Hij gaat voor een uurtje gaan binnen en hij keert terug en hij ziet zijn leerlingen aan het slapen. En wat zegt de Heer? Slapen jullie? Allee, waak en bid, zegt hij. En dan komt het, dan zegt hij, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt hij. Zie je? Dus van nature hebben we de neiging om toe te geven, om te kiezen voor ons tijdelijk gemak. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Dat is een algemene waarheid. Petrus was moe. Jacobus en Johannes, ze waren moe. En ze hadden vooral een keuze gemaakt op dat moment om te luisteren naar hun lichaam. Hun lichaam had slaap nodig en ze gaven het wat het vroeg. Maar ik ben er wel van overtuigd dat deze drie leerlingen in feite wel echt wilden bidden voor de Heer Jezus. Maar ze konden gewoon niet, omdat ze uitgeput waren. Maar stel je eens voor dat deze drie discipelen geweten hadden dat de Heer Jezus, wat dat er zou gebeuren binnen een paar uur. Stel je voor dat de drie discipelen al geweten dat de Heer Jezus nu binnen een paar uur verraden zou worden door Judas en dat hij gearresteerd zou worden. Stel je voor dat ze dat hadden geweten. Stel je voor dat ze hadden geweten dat de Heer Jezus nu een paar uur later voor Pilatus zou staan en veroordeeld worden tot die verschrikkelijke kruisdood. Stel je voor dat ze dat hadden geweten. Al ik denk dat ze toen gingen vechten tegen de vaak. Ik denk dat ze toen niet gingen toegeven aan de verlangens van hun lichaam, maar dat ze gingen geluisterd hebben naar de woorden die de Heer had gesproken. Waak en blijf bidden, zei hij. Dat denk ik toch. Dat ze toen eerder naar hun verstand hadden geluisterd dan naar hun verlangens. Zie je, broers en zussen? Onze verlangens, onze gevoelens en ons verstand spelen een enorme grote rol als het aankomt op onze wilskracht. Want het is onze wilskracht die uiteindelijk keuzes zal maken in ons leven. Als we keuze maken, dan komt dat altijd, voert dat altijd voor uit onze wilskracht. Maar natuurlijk zijn wij als christenen daar niet volledig aan onszelf in overgelaten. We maken, dus onze wilskracht staat niet op zich. We weten allemaal dat iemand die opnieuw geboren wordt, de geest van God ontvangt. En de geest van God, die helpt ons in ons dagelijks leven, om onze verlangens te gaan veranderen en de manier waarop we denken te gaan veranderen, zodanig dat onze wilskracht aangepast wordt en dat we daaruit eigenlijk de juiste keuzes gaan maken. Paulus zegt dat. Paulus zegt, wij allen, die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld veranderd worden. Dus door de geest van God die leeft in ons, gaan onze gedachten en onze verlangens langzamerhand gaan veranderen. Maar het probleem natuurlijk is, onze gedachten en onze verlangens worden wel langzaam veranderd. Maar het probleem is, die oude verlangens en die oude gedachten, dus die oude mens, die oude natuur, dat zit nog altijd in ons. En, zoals bij het 's morgens opstaan, dat er conflict was tussen uw verstand en uw gedachten en uw lichaam, dan is er ook conflict in ons tussen die oude mens en die nieuwe mens. Die nieuwe mens wil altijd maar controle nemen. Hij wil de overhand nemen van de situatie. Wie van ons kan dat niet beamen? De oude mens wil altijd stokken steken in de wielen. Wie van ons kan zeggen dat hij soms niet een keer iets niet gedaan had dat hij wist dat hij wel moest doen? Dat hij er gewoon geen hoesting voor had. Nee, er is altijd een gevaar dat we gaan toegeven aan wat we verlangen en denken. En Paulus zegt tegen ons dat daar een groot gevaar is schuil. Er gaat een groot gevaar schuil achter het kiezen voor ons tijdelijk gemak. Ik zou dat een keer willen lezen in Efeziërs, hoofdstuk 4. Welke waarschuwing Paulus ons daarin geeft. Paulus zegt het volgende in hoofdstuk 4, vers 21 en 24. als het aankomt op dat conflict tussen onze oude verlangens en tussen onze nieuwe verlangens. Tussen de oude natuur en de nieuwe natuur. Hoofdstuk 4, vers 21. Door Jezus, zegt hij, wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven aan de oude mens, die te gronde gaat aan bedriegelijke beheerten, tussen haakjes verlangens, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken, tussen haakjes verstand, gedachten, voortdurend vernieuwd moet worden, en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is. Dus Paulus zegt daar dat we die oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aantrekken. Kijk, broers en zussen, dat is geen raad dat hij heeft, dat is een gebod, dat is een opdracht. En niet zomaar een opdracht, dat is een dagelijkse opdracht. Waarom zegt hij dat? Omdat er een groot gevaar is in ons leven dat we gaan toegeven aan die oude mens. Nee, dat we dus die oude mens niet echt gaan afleggen, maar dat we de oude mens gaan tolereren. Dat we hem tolereren in ons leven. En Paulus verwittigt ons daarvan wat de gevolgen daarvan zijn. Want de gevolgen, broers en zussen, zijn niet te min. De oude natuur is in ons. En als we daaraan toegeven, dan kan dat iets teweeg brengen in jouw leven dat niet goed is. Paulus niet alleen verwittigt daar ons van, maar zelfs ook de Heer Jezus verwittigt ons daarvan. Hij zegt, niemand, zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. En wat is het gevolg daarvan? Volgende. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere gaat hij verachten. Zie je dat? Wie van ons opnieuw kan zeggen in zijn christelijke wandel dat hij tijden heeft gehad van gebrekkige toewijding? Dat hij tijden heeft gehad van verachting? Ja, dat hij de dingen van God veracht. Wie van ons kan zeggen dat hij dat nog niet ooit een keer heeft gehad. Dat hij gewoonweg geen vreugde niet meer had in de dingen van de Heer. Dat het gaan naar een bid stond hem veel moeite kost. Dat het hebben van stille tijd hem veel moeite kost. Dat hij zo'n beetje die dingen veracht. Hey? Bezig zijn met de dingen van God interesseert me nu niet zo echt. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Je kent dat wel. In jouw eigen leven. Als je toegeeft, broers en zussen, aan die oude verlangens, als je meer aandacht geeft aan die oude verlangens dan aan die nieuwe verlangens, wel, broers en zussen, het automatische gevolg is dat je een minder toegewijd leven zal leiden. De Heer ga je daarom niet minder lief hebben, natuurlijk niet. Maar daarom ga je die ene zo'n beetje meer gaan haten en de andere gaan lief hebben. Daarom ga je veel liever dingen gaan doen die niet echt te maken hebben met God. En ga je de dingen die te maken hebben met God eerst opzij schuiven en ga je die andere dingen, die toch op dat moment veel interessanter zijn, daarmee ga je eerst bezig gaan houden. En dat moet je goed oppassen, broers en zussen, want ook op die dagen zal je moeten keuzes maken. Want als je ziet hoe dat het, Paul, hoe dat het Petrus verhaal was, hij had toegegeven aan de verlangens van zijn lichaam in plaats van te luisteren naar het verstand. En we kennen allemaal het gevolg. Wat was het gevolg van het feit dat Petrus niet in gebed ging voor hemzelf en voor de Heer Jezus? We kennen het allemaal al. Hij had de Heer verloochend en hij weende bittere tranen. Had Petrus wel gewaakt met de Heer Jezus en had hij wel gebeden zoals de Heer hem gevraagd had, bid dat je niet in verzoeking raakt, had Petrus dat wel gedaan, wel dan denk ik dat hij de Heer Jezus niet zo verloochend hebben. Waarom? Omdat hij dan luisterde naar zijn verstand en hij ging geen bittere tranen wenen. En zo is het ook met ons, broers en zus. De gevaren van het toegeven aan onze oude verlangens en onze oude natuur mag je zeker niet onderschatten. Weet je, als je overeet, je eet te veel, weet je wat er dan gebeurt in je maag? Je maag kan tot 25% uitzetten. Dat wil zeggen, als je de volgende keer eet, dan moet je 25% meer gaan eten dan voordien. Dus dan moet je meer gaan eten om dat vol gevoel te hebben. En weet je dat dan 2 weken lang duurt tegen dat dus de maaginhoud opnieuw naar de oorspronkelijke toestand terugkeert? Dus dat duurt 2 weken lang dat je 25% moet overeten om dat vol gevoel te hebben. Dus wat wil dat zeggen? Overgewicht komt spontaan. Cholesterol komt spontaan. En het is nog heel moeilijk, je kan terugkeren, maar het zal moeilijk zijn om terug te keren naar die oorspronkelijke toestand. En zo, broers en zussen, is het ook met de dingen van God. Zie je, we hebben gelezen, ik wil teruggaan naar Lucas 12, we hebben gelezen in Lucas 12, vers 33b, dat de Heere, ook hier, heeft geen raad, maar hij heeft ons een gebod. Lucas 12, 33b. Hij zegt, maak voor jezelf haalbuidels die niet verslijten. Zie je, hij zegt, maak voor jezelf haalbuidels die niet verslijten. Een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan, en die doorheen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Als onze verlangens en gedachten meer uitgaan naar die andere dingen, dan heeft dat ook zijn gevolgen in jouw geestelijk leven. Vooral in je geestelijk leven. Het zal ook moeilijker gaan om terug te keren naar die vorige toestand. En ik heb gezegd dat dus veranderd worden naar het beeld van God inderdaad werk is van Gods geest. We hebben allemaal Gods geest ontvangen. En dankzij God, prezen zij God, dat we Gods geest hebben ontvangen, dat onze gedachten inderdaad ook veranderd worden naar zijn gedachten en naar zijn verstand. Maar broers en zus, de geest gaat niet kiezen voor jou. De geest gaat de keuze overlaten aan jezelf. Hij laat jou kiezen. Zie je, het is niet de geest van God die leeft aan jou, die de keuze voor jou zal maken. Het is, hij laat de beslissing over aan jezelf. Het is jij die de keuze moet maken. Dus van ons wordt er ook iets verwacht. De geest leidt ons en stuurt ons. Maar van ons wordt er ook iets verwacht. Inzet, ijver, toewijding. Zodanig dat we ook de juiste keuzes gaan maken in ons leven. Zodanig dat onze verlangens en onze gedachten in de lijn liggen van wat God verlangt en wat God ook denkt. Zie je? Zodanig dat we niet altijd geneigd zullen zijn om te kiezen voor die oude natuur. Want broers en zussen, de Heere zegt, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Paulus zegt daar ook iets over. We moeten niet naartoe gaan, ik zal het gewoon voorlezen. Dat we altijd geneigd zijn om voor onszelf te kiezen, zelfs als we christenen zijn. In Romeinen 8, vers 5 zegt hij het volgende. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet, en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Om nu nog een keer terug te keren naar dat voorbeeld van dat roken, in feite kan niemand van ons zeggen, ik kan niet stoppen met roken, omdat ik de wilskracht ervoor niet heb. In feite kan niemand van ons zeggen, ik kan niet stoppen met overeten, omdat ik de wilskracht daarvoor niet heb. Je rookt omdat je het zelf kiest. Je eet veel omdat je er zelf voor kiest. Want, uiteindelijk zijn er vele rokers die uiteindelijk op een gegeven moment voor een voldongen feit staan, en dan zijn ze verplicht om te stoppen met de roken, omdat ze kanker hebben bijvoorbeeld. En dan hebben ze plotseling wel de wilskracht om te stoppen met roken. Of, iemand die overeet, die heeft plotseling een hartaanval. En dan heeft hij plotseling wel de wilskracht, omdat hij hartaanval gekregen heeft. Zie je? Dus de wilskracht, dat ligt in jouw eigen handen. En dan wil ik afsluiten met te zeggen in feite hoe we nu onze wilskracht kunnen gaan veranderen. Want ik denk dat dat toch wel zeer belangrijk is, dat we ook weten hoe we dat kunnen gaan veranderen, onze wilskracht. Zie je, hoe worden onze verlangens en onze gedachten meer en meer verandert naar de verlangens en de gedachten van God. Wel, we gaan nog een keer naar de schriftplaats gaan. Naar Hebreeën hoofdstuk 11, 24, 27. Daar vind je een voorbeeld van iemand die door de geest van God zijn verlangens en zijn gedachten begonnen meer en meer te gaan lijken op die van God. En daar staat de reden in waarom dat ook zo was. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 24 en 27. Het gaat hier over Mozes. Waarom koos Mozes in feite om mee te gaan met een hoop slaven. Waarom koos Mozes niet voor de luxe van Egypte? Wel, hier kunnen we het vinden in vers 24. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. En nu komt het, omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. En nu komt het, hij volhardde als zag hij de onaanzienlijke. Dus, het is mogelijk om je wilskracht te versterken. Het is mogelijk om niet altijd toe te geven aan je oude natuur. Hoe? Wel, we zien het. Waarom maakte Mozes de keuze om mee te gaan met het volk door een dorre woestijn? En waarom koos hij niet voor Egypte? Wel, vers 26, omdat hij uitzag naar de beloning. Vers 27, omdat hij de onzienlijke zag. Mozes was niet langer gericht op het tijdelijke, maar hij was al gericht op het eeuwige. Dus zijn hart ging al uit naar de hemel, en waar zijn hart lag, daar lag ook zijn schat. Begint een beetje te begrijpen, broers en zussen? Paulus zegt, wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En daar, broers en zussen, ligt de sterkte van jouw geestelijk leven. Ik herhaal, daar ligt de sterkte van jouw geestelijk leven. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. En het is, als je dan maar echt van overtuigd bent, dat je dan ook spontaan jezelf daar gaat naar uitstrekken. Als je overtuigd bent, broers en zussen, dat de dingen die straks komen, dat de onzichtbare dingen, de eeuwige dingen, dat dat veel meer waarde heeft dan de onzichtbare dingen, als je daar echt van overtuigd bent, dan zal jouw verlangens daar uiteraard naartoe gaan, dan zal jouw schat al liggen. Ik wil afsluiten met een laatste vraag te stellen aan jullie allemaal. Persoonlijk, heb je het gevoel, broer, zus, heb je het gevoel in je leven dat je verlangens en gedachten meer en meer veranderd worden dan de verlangens en de gedachten die Jezus heeft? Heb je dat gevoel in je leven? Jezus zegt dat deze dingen niet automatisch gebeuren, zoals we gezien hebben. De Geest van God stuurt ons en hij leidt ons. Maak voor jezelf haalbuiders, zegt hij. Maak voor jezelf, dat is een werkwoord. Dat is niet iets dat automatisch komt. Dus wil ik u vragen, maak voor jezelf de rekening. Hoeveel tijd spendeer je per dag met de dingen van God? Hoeveel tijd spendeer je daar tegenover per dag met de dingen die niets te maken hebben met God? In hoeverre ga je verlangen uit naar de dingen van God? In hoeverre ga je verlangen niet zo echt uit naar de dingen van God? En vooral, in hoeverre ben je ervan overtuigd dat de onzichtbare dingen belangrijker zijn dan de zichtbare dingen? Of ben je daar niet echt zo van overtuigd? En dat is wat de Heere zegt, waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Tot daar.